Mooi is het om hier te mogen staan, voor jullie allemaal. Ik moet zeggen, hier binnenkomen met de band die aan het repeteren was, ja, het voelde echt zo geweldig. Het is een jaar geleden dat we hier stonden en nu een jaar later, het voelt echt als in een warm bad belanden of zo. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Goed, ja, ik vind het ook fantastisch dat ik even met jullie wat mag delen. De boodschap mag doen. En ik was aan het voorbereiden en toen vroeg ik aan mijn vrouw Andrea, hoe zal ik beginnen? Wat moet ik echt vertellen over ons? En zij zei, nou, je moet zeker twee dingen noemen. Wat doe je hier? En waarom praat je zo raar? Dus goed, nou, dit is ons gezinnetje, dit zijn wij. Mijn naam is Thomas. Andrea, met onze twee jongens die nu bij de kinderkerk zitten Lucas en Elias. En voor we elkaar ontmoet hadden, ik wil je heel klein beetje vertellen over hoe dat allemaal gelopen is. Waarom kiezen mensen om met hebben en houden naar Malawi te gaan en daar, voor God te gaan strijden. Nou, dit is een beetje onze een tijdslijn van heel, heel belangrijke key gebeurtenissen, key momenten die belangrijk zijn geweest in ons leven. En we hebben alle twee, Andrea en ik, een DTS gedaan met jeugd met een opdracht. Andrea heeft dat gedaan in Papua, ik in de Filipijnen. En dat is, ja, ik kan je vertellen, dat is levensveranderend geweest. Ik studeerde scheikunde in België. In België, waar ik ook geboren en getogen ben. Vandaar antwoord op de eerste vraag waarom ik zo raar praat. En daar heeft God me echt laten zien, Thomas, ik wil niet dat je verder het onderzoek ingaat, het wetenschappelijk onderzoek. Ik studeerde scheikunde, natuurkunde. Ik wil dat jij gaat onderwijzen. Dus daar ben ik echt een ander spoor echt ingegaan. Voor Andrea was dat een medische missie met jeugd met een opdracht. En voor haar was het arts zijn op die plekken waar weinig artsen zijn. Arts zijn op de plekken in de wereld waar er zoveel nood is. En die passies die kwamen heel goed samen toen we elkaar mochten ontmoeten. Hoe zijn we in Apeldoorn terechtgekomen? Andrea heeft hier in het Gelre ziekenhuis haar tropenopleiding. De opleiding als tropenarts, tropengeneeskunde, gedaan en gestudeerd. We dachten dat Apeldoorn altijd zo een soort van tussenstation zou zijn voor ons. Maar het is een heel belangrijke plek voor ons geworden. Het is de plek geworden waar onze twee zoontjes geboren zijn. Het is de plek geworden waar we echt wortels hebben geschoten. Het is dus ook de plek waar we heel graag naar terugkomen. En dat merkten we zeker toen we hier Apeldoorn binnenreden en nog meer toen we hier het gebouw binnenkwamen. Nu, toen onze zoontjes jong waren, waren we op zoek naar we gingen in de middag meestal naar ICF. Maar we waren op zoek naar een kerk waar onze jongens ook aansluiting vonden. En hier kenden ze Marianne Corporaal al, hun derde oma zou je kunnen zeggen, hun gastouder. En dus kwamen we hier terecht en we woonden in de Matengaarde, dus het was een korte wandeling hier naartoe. En onze jongens, we hebben hier enorm genoten van onze veel te korte tijd, even in Berea. En toen we vertrokken, toen werden we zo ongelooflijk fantastisch nog een gebed met van jullie meegekregen. En ik kan me nog zo levendig herinneren dat toen we ons hebben en houden allemaal moesten verkopen, dat er heel veel mensen uit deze gemeente zijn komen helpen bij ons huis in de Gijsbrechtgaarde. Ja, de Gijsbrechtgaarde. En toen vertrokken we vol overtuiging, maar ook met heel veel vragen. We wisten dat God dit op ons hart had gelegd, maar we wisten nog niet zo goed wat na die eerste 6 maanden. We hadden duidelijk gecommit voor 6 maanden en daarna was nog grote vraagtekens. Nou, daar vertellen we straks wat over, wat de invulling is van die waarom we nu hebben besloten om echt voor jaren in Malawi te gaan blijven. Maar als wij naar Berea kijken, als we naar jullie kijken, dan zeggen Andrea en ik wel eens tegen elkaar, nou, dat is echt een geschenk van God geweest. In de voorbereiding, we zijn enorm bemoedigd en aangemoedigd in die mooie momenten. En ook enorm bemoedigd in de momenten waarop het moeilijk ging in Malawi. En dat is ook een stukje waar ik het vandaag over wil hebben. Waar is God in moeilijke tijden? En dan wil ik het niet zozeer over onze persoonlijke moeite hebben, over onze persoonlijke moeilijkheid, maar voornamelijk over de moeilijkheid die we hebben gezien bij onze broers en zussen in Malawi. Voor de mensen die niet zo goed weten waar het ligt, je hebt hier die onderste zwarte vlek, dat is Meer Malawi. En Meer Malawi maakt deel uit van Malawi natuurlijk. Dus daar ligt het, een beetje Zuidoost-Afrika. En in Malawi is het overgrote merendeel van de bevolking is landbouwer. 80% van het gebied waar ons ziekenhuis actief is, 80% is landbouwer. En 60% haalt met zijn oogst de volgende oogst niet. Dus wat dat betekent is, iedereen doet aan landbouw voor zijn eigen gezin. Zijn eigen gezin onderhouden. En 60% heeft met de oogst niet genoeg om de volgende oogst te halen. Dat betekent dat wij echte hongermaanden hebben. Dus we noemen dat ook de hongermaanden, waarop eigenlijk de voorraden op zijn. Mensen hun persoonlijke voorraad op is. En ik kan u wel vertellen, dat is een heel kwetsbaar bestaan. Als er iets gebeurt, een onvoorziene omstandigheid, een moeilijke tijd, dan kunnen mensen daar heel, heel moeilijk op anticiperen. Ik heb een quote meegenomen van ene Makaniso. Makaniso is een boer in Malawi en hij zei: we planten onze maïs in januari, maar in februari waren de regens al gestopt. We wachten en we hoopten dat door de genade van God de regens uiteindelijk zouden vallen. Maar toen de maïs groeide en het bloeistadium bereikte, werd de zon heter. Alle maïsplanten verdorden nadat ze kolven hadden gevormd en we hebben niets geoogst. We hebben dit jaar een extreme droogte meegemaakt. Je kan het ook een beetje zien op deze foto. Extreme droogte, heel weinig oogst. Dus die hongermaanden zullen een stuk langer worden dit jaar. Nu, afgelopen jaren hebben we ook cyclonen gehad. Heel veel grote cyclonen over Malawi getrokken. En Makaniso zegt het hier. We hoopten dat door de genade van God er alsnog wat zou komen, maar het bleef uit. En als we geconfronteerd worden met dat soort lijden, dan stellen we onszelf heel vaak de vraag: God, waarom is er lijden in de wereld als u daar wat aan kan doen? Dat is een vraag die, ik denk, die echoot wel een beetje in onze harten. Ik denk dat iedereen daar wel een beetje mee te maken komt. En dat hebben we dus ook heel veel gezien met onze collega's, zendelingen die daar zitten, die dat soms echt vragen: God, maar waarom? Waarom? Het dwingt ons na te denken over, ik wil het over deze twee vragen hebben vandaag met jullie. Waarom neemt God lijden niet gewoon weg? Waarom zegt hij niet, nou, de wereld, het lijden gewoon weg? En dan is de tweede vraag, wat doet God eraan? Laat het hem koud of niet? Wat doet God aan dat lijden? Ik vind het voor mezelf heel belangrijk dat ik dat op een rijtje kan hebben. Dat ik kan weten, wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt God hierover? Wat is het antwoord van Jezus hierover? Want er is een heel mooi antwoord. Het is belangrijk, want anders kan je zo overweldigd worden. En ja, die eerste vraag, waarom neemt God lijden niet gewoon zomaar weg? Waarom stopt God de bestuurder niet die dronken in zijn auto stapt? Keuze en liefde gaan samen. Keuze en liefde gaan zo goed samen. Ik heb het voorrecht gehad om met Andrea te mogen trouwen, maar liefst 6 jaar geleden al. 6 jaar geleden getrouwd. En ik moet zeggen, in onze tijd in Malawi zijn we een stuk dichter naar elkaar toegegroeid. We moeten veel meer samenwerken. We hebben veel meer geleerd wat elkaar sterktes zijn en om daarop in te spelen. Nu, stel je voor dat toen ik haar ten huwelijk zou vragen, dat ik dat al wist of zo. Dat ik wist, wij zijn de perfecte match. En dat ik op mijn knie zou gaan en haar in de ogen zou kijken. Heel romantisch. En dan zou zeggen, jij moet met mij trouwen. Jij gaat met mij trouwen. Jij zal met mij trouwen. En ik schakel heel even het vermogen om nee te zeggen uit. En dan zegt ze, ja, ik ga met je trouwen. Nou, het is een beetje belachelijk, maar u krijgt wel het idee van, nou, is er dan sprake van echte liefde of niet? Ik denk het niet. Ik denk Andrea ook niet. Als God een wereld creëert met de mogelijkheid voor echte liefde, dan moet hij ook een wereld creëren met de mogelijkheid voor echte keuze. En die keuze wordt heel vaak gebruikt, of misbruikt in ieder geval, om elkaar pijn te doen. We hebben de keuze om te kiezen voor liefde of voor kwaad. Het zijn vaak mensen die bommen laten ontploffen, die de wapens opnemen, die elkaar doden. En dat is heel belangrijk om voor ogen te houden, dat wie is daar nou verantwoordelijk voor dat lijden? En we moeten het niet zo ver bekijken. Oekraïne, dat snapt iedereen wel, dat is verschrikkelijk. Maar kijk eens wat dichterbij. Conflict, ruzie, haatspraak, belediging, kleinering, dat zijn heel vaak mijn woorden die lijden veroorzaken. Dus wie is verantwoordelijk voor dat lijden? En willen we echt dat God dat lijden wegneemt? Want waar moet hij stoppen? Dat vind ik een interessante. Waarom laat God het lijden uit de wereld niet volledig verdwijnen? Was het maar zo simpel. Dat we alle slechte mensen of zo ergens op een eiland in de Indische Oceaan of zo, en dan daar houden, nooit meer contact, gewoon negeren en dan is de wereld perfect, toch? Maar de realiteit is dat de lijn die goed en kwaad van elkaar scheidt, die loopt door één ieder van onze harten. Die loopt dwars door ons hart. En wie is bereid om een stuk van zijn hart te verwijderen, te vernietigen? Dus als we kijken naar een deel van het antwoord op de vraag waarom is er lijden in de wereld, is het ligt aan ons hart. Er is keuze, wij kunnen daarvoor kiezen. Wij kunnen ervoor kiezen om te bemoedigen en af te breken. Maar goed, laten we eens kijken naar dat verhaal van, nog eens naar dat verhaal van Makaniso. Hè? Dat van die boer met de mislukte oogst. Wie is daar schuldig? Hè? Dat heeft Makaniso helemaal niet zelf gedaan. In eerste instantie lijkt het dat lijden niet door mensen tot stand is gebracht. En daar moeten we ook wat mee. Waarom neemt God dat niet weg? Waarom blijven de regens uit? Waarom komt er weer de zoveelste cycloon over Malawi heen? Ik kan u vertellen, ik ben ook natuurkundedocent, scheikundedocent. Ik zag net even nog een oud leerling van me voorbij lopen, heel grappig. Ik heb in het Christelijk Lyceum lesgegeven, 4 jaar lang. Heel leuk vond ik dat. Maar als we naar de feiten kijken, dan zien we dat sinds 1970 het aantal cyclonen in Malawi verdubbeld is en het aantal extreme tropische stormen verviervoudigd. En we breken tegenwoordig alle records. In 2019 hadden we cycloon Idai. Idai was de dodelijkste en de duurste cycloon die het Afrikaanse continent heeft geraakt in de recente geschiedenis. Daarna hadden we storm Kenneth. Kenneth had de hevigste rukwinden. En dan in 2023 hadden we cycloon Freddy, die heeft het internationale nieuws gehaald. Want het is de langst durende cycloon die ooit gemeten is op het zuidelijk halfrond. Die ging van Australië de Indische Oceaan over en dan een paar keer over Malawi en Mozambique heen en weer. Heeft hele grote delen van Malawi helemaal onder water gezet. Mensen moesten hun huizen verlaten, oogsten werden gewoon volledig vernietigd, heel veel grond weggevaagd. En als we ons afvragen, ja, maar hoe komt dat dan? We hebben daar goede verklaringen voor. We weten dat per graad die het warmer wordt in de atmosfeer, dat de atmosfeer 7% meer, ik zei het hè, wetenschapsdocent, 7% meer water kan vasthouden. Dat betekent dus dat water langer in de lucht blijft, maar als het regent dat het dan ook ineens veel meer is. Dus er is een verklaring voor. En hoe komt dat dan? Nou, we weten dat die temperatuurstijgingen ook een stuk te maken hebben met het feit dat wij meer spullen willen, meer luxe, meer comfort. De economie moet altijd groeien, want als ze niet groeit, dan is dat ineens een heel groot probleem. We moeten meer industrie, meer broeikasgassen, meer uitputting van de grondstoffen die de aarde ons geeft. We hebben het evenwicht van Gods schepping echt wel een stuk verstoord. En het ergste vind ik dat de gebieden die daar het zwaarst door getroffen worden, dat zijn die gebieden in Sub-Saharaans Afrika, rond die evenaar. En dan heeft Malawi nog een ander groot probleem, er is heel veel ontbossing. En als je heel veel regen hebt en heel veel ontbossing, dan krijg je heel veel erosie. Dus dat land spoelt gewoon weg. Dus we kunnen wel vragen, ja, maar waarom zoveel cyclonen en waarom zoveel droogte? God, maar dat hebben we eigenlijk ook een heel klein stukje in de hand. Goed. U zegt, er waren ook cyclonen en er was ook droogte voor de industriële revolutie. Dat is helemaal juist. We moeten daar ook wat mee. We moeten ook echt iets met dat lijden dat niet uit mensen komt. Kunnen we dan naar God wijzen? Kunnen we dan zeggen, ja, dit is een afbeelding van Malawi met cycloon Freddy en de extreme droogte. Maar wat doen we met lijden dat niet door mensen wordt veroorzaakt? Wat moeten we daarmee? Nou, de islam zegt, het is de wil van Allah. Alles is de wil van Allah. Het boeddhisme leert ons dat het lijden vooral moet geaccepteerd worden. Het is deel van het leven en acceptatie staat centraal om verlichting te vinden. Het jodendom zegt, het is een straf voor je zonde. En het hindoeïsme zegt, het is karma. Als jij wat fout doet, wordt jou wat fout teruggedaan. In dit leven of een vorig leven. Ik wil jullie iets vertellen over de situatie in het overheidsziekenhuis in Mangochi. Daar hangt deze poster en elke maand wordt die aangevuld. Dit is de kinderafdeling in het ziekenhuis waar Andrea de eerste 6 maanden heeft gezeten. En dit is gewoon verschrikkelijk. Daar gaan elke maand tussen de 13 en de 20 kinderen overlijden daar. Vaak in de armen van hun ouders. Kleine kinderen die niks misdaan hebben. En dat is ongelooflijk moeilijk om daar elke dag weer van thuis te komen. Dat ik elke dag aan mijn vrouw vraag hoe was het. En dat ze haar kinderen vastpakt en zegt, die van mij leven nog. Als je dat ziet, kan je dan zeggen, dit is de wil van Allah. Dit moeten we accepteren en verlichting vinden. Dit is een straf voor de ouders of straf voor die kinderen. Het voelt ongelooflijk fout. Als je daar staat, dan voel je dat het zo fout is. En wat leert de Bijbel ons daarover? Het voelt fout, maar wat zegt Gods woord? Als we teruggaan naar Genesis, dan zien we dat God de wereld perfect had gemaakt. Hij was perfect. Dit gebeurde niet. Hij was vlekkeloos. En toen kozen wij willen onze eigen weg bewandelen. En die van u laten we links liggen. En dat, de impact van die rebellie tegen God, is als een steen die een ruit raakt. Steen die een ruit raakt. Niet enkel de plek van impact, maar overal zitten barsten. En zo zien we een wereld waar overal barsten in zitten. Barsten die uitdijnen tot aan de randen van de schepping. Niets is zoals het ooit was. De wereld waarin we leven is niet zoals ze ooit was. Maar weet je wat? Dan mag het ook fout voelen. Want het is ook niet de bedoeling. Het is ook niet Gods originele plan. Het is ook fout. We moeten dit niet accepteren. Dit is geen straf. Genesis leert ons, zo hoort het niet te zijn. Terug naar de kinderafdeling in het Mangochi Hospital. Weet je wat het gevaar is? Het grote gevaar is dat als we daar te lang zitten, dat we daaraan wennen. Dat ons hart hard wordt. Dat gewoon de dagelijkse realiteit is. Ons gebed is heel vaak geweest, God laat ons hart geraakt worden door wat uw hart raakt. En we mogen lezen in zijn woord en zien, het raakt zijn hart. En we mogen daar dus ook tegen strijden. We mogen daar tegen opkomen. Het voelt fout en dat is het ook. Wij hebben geen God van dood en ellende, wij hebben een God van herstel en vernieuwing. En we moeten niet verstommen voor het lijden in de wereld. Nu, dat is waarom is er lijden in de wereld. Maar nu gaan we naar het stuk, wat gaat God eraan doen? Wat doet God eraan? Wat heeft hij eraan gedaan? Ja, nu wordt het mooi. Klein verhaaltje. We hebben een kleine jeugdgroep in Mulanje, waar we nu zitten. En ik had met de jeugd een gesprek over, ken je een Bijbelvers dat je soms tegen jezelf zegt als je het moeilijk hebt? En er was een klein jongetje, 1 jaar of 8. Volgens mij past hij helemaal niet in de jeugdgroep, maar goed, die was er toch gewoon lekker bij komen zitten. En die kende ook een Bijbelvers. Hij was heel trots en die zei tegen mij, John 11, verse 35. Johannes 11, vers 35. Het is altijd interessant om dan te kijken wie zijn Bijbel goed kent. Ja. Want dat is het allerkortste vers in de Bijbel. Daar staat, Jezus huilt. En hij was heel trots op zichzelf. En hij was er ook mee aan het lachen natuurlijk, want hij was best een pinter jongetje. Want hij had gewoon het kortste vers in de Bijbel uit zijn hoofd geleerd. Dus hij kreeg alsnog Bijbelpunten. Johannes 11, vers 35, Jezus huilt. Maar ik pauzeerde en ik zei, maar wacht eens even. Wat is de implicatie van die twee woorden? Wat betekent dat? Wat leert ons dat? We hebben een God die huilt. Wat leert ons dat? Ik wil even het verhaal van Lazarus met jullie overlopen, doorlopen. Ik ga het niet helemaal lezen. Het is best lang. Ik ga het jullie wat vertellen. Lazarus, kennen jullie wel, de broer van Maria en Martha. We lezen dat hij een vriend is van Jezus. Dat lezen we in vers 5, Johannes 11, vers 5. Jezus hield veel van Martha, Maria en Lazarus, lezen we. Dus hij houdt van hen. Maar Lazarus is ziek. Lazarus uit Betanië, de broer van Maria en Martha, was ziek. Martha en Maria sturen mensen naar Jezus en zeggen, Jezus, kom, want Lazarus is ziek. We hebben u nodig. God, we hebben u nodig. En Jezus blijft nog 2 dagen op dezelfde plek en uiteindelijk gaat hij naar Betanië. En daar aangekomen komt Martha hem tegemoet en Martha zegt, Heer, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. En even later komt Maria bij Jezus, valt hem aan de voeten en zegt opnieuw, Heere, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Herkent u de vraag? Waar was u in mijn moeilijke tijd? Als u hier niet was geweest, dan was dit niet gebeurd. Waar was u? En dan lezen we dit. Toen Jezus en de Joden, ik heb hier een paar versen. Toen Jezus haar en de Joden die met haar waren meegekomen, zag huilen, greep het verdriet hem aan. Waar hebben jullie hem neergelegd? Vroeg hij. En ontroerd, wij zullen het u wijzen, heren, antwoordde zij. En toen huilde Jezus. En dit is God die mens werd. Schepper die schepping wordt. Die het effect van de gebrokenheid van deze wereld op ons ziet. En hij huilt. Hij huilt. Hij huilt. Hoe bijzonder is dat? God zegt, dit is niet mijn plan. Ik had iets veel beters voor jou. God voelt wat wij voelen. Weet je, Jezus was een vluchteling. Ik denk dat heel veel Oekraïners, heel veel Syriërs, heel veel mensen zich met Jezus kunnen vereenzelvigen. Hij was 2 jaar lang een vluchteling in Egypte. Hij leefde in een land dat bezet werd door een wrede buitenlandse macht. Hij werd verkeerd begrepen door zijn familie. Hij werd in de steek gelaten door zijn volgelingen. Hij werd verraden door een van zijn beste vrienden. Hij werd gemarteld en hij stierf de meest gruwelijke dood die je maar kan voorstellen in die tijd Romeinse kruisiging. Hij voelt wat jij voelt. Hij weet wat het is om aan die kant te staan. Om dat allemaal te moeten incasseren. Jouw tranen zijn zijn tranen. Hij bleef niet ver af van ons lijden. Hij werd deel van ons lijden. Hij staat naast ons. Een deel van het antwoord op de vraag, wat doet God eraan is, hij wordt één van ons. Hij staat naast ons. God deelt in ons lijden en dat is troostend. Hij weet wat het is om honger te hebben in de woestijn. Hij weet wat het is om ontbering te kennen, om verdriet te hebben. En dat is belangrijk en dat is goed dat we in onze persoonlijke moeilijkheden ook weten dat we iemand hebben die naast ons staat en die onze struggles kent. Nu, maar hoe biedt dat hoop? Hoe komt er nou een eind aan dat lijden? Het zou mooi zijn mocht er ook een oplossing zijn. En weet je wat ik zo prachtig vind, wat me altijd weer raakt? Jezus kwam niet alleen om met ons te lijden. Hij kwam ook om voor ons te lijden. Hij stierf niet alleen voor ons, hij stond ook op. En dat is de overwinning op de dood. Dat is de overwinning op de dood. Hij bleef niet dood, er is opstanding. En dat betekent dat wij ook met hem zullen opstaan. Dat er overwinning is op de dood. Dat er een toekomst is met hem. Dat er ultiem een einde komt aan al het onrecht en al het kwaad. En dat, lieve mensen, dat geeft ontzettend veel hoop. En weet u, die hoop is enorm reëel, enorm echt in een land als Malawi. Ik hoor hier in Nederland, in mijn studententijd in België, hoor ik heel vaak dat mensen zeggen, ja maar Thomas, hoe kan ik nou mijn God geloven als puntje, puntje, puntje mij overkomen is? Als dat mij is aangedaan, als dit is mislukt, als mijn carrière heeft gefaald, als ik, enzovoort. Vul maar in, u kent dat wel, hè? Dat mensen zeggen, hoe kan ik in God geloven als dat mij overkomen is? Nu weet u, op die plek in de wereld waar hongersnood, waar lijden is, waar mensen, iedereen heeft al een familielid begraven op jonge leeftijd. Op die plek zien we dat mensen God zoeken. In de omgeving waar wij werkzaam zijn, zoveel mensen strekken zich uit naar meer van God. De kerken barsten uit hun voegen. Er is een enorm gebrek aan discipelschap, maar er is een enorme honger naar wie Jezus is. Mensen willen Jezus kennen. En weet je waarom? Hij biedt hoop. Zijn boodschap, zijn evangelie, zijn goede boodschap, zijn opstandingskracht biedt hoop. Heel reële hoop in de levens van mensen. En dat is zo prachtig. Weet u, we hebben gezongen over, ik hef mijn ogen op naar de bergen. In Mulanje, dat is de plek waar we nu zitten in Malawi, staat de hoogste berg van Malawi. En dat is echt een prachtige berg. Daar zie je hem, daar zie je Andrea met Lucas en Elias. We gaan heel vaak op zondag met een gitaartje. Dat zijn theevelden trouwens, daar groeit mijn thee. Dan gaan we daar even God groot maken in de theevelden. En dan zie je die berg. En dat is zo'n prachtig beeld. En dat helpt om te relativeren. Ik kan u wat vertellen over onze persoonlijke struggles, We hebben een auto en die auto heeft de laatste 6 maanden ons alleen maar problemen opgeleverd. Die heeft een doorgebrande startmotor, een afgebroken sleutel. Hij wou meermaals niet starten. We zijn meermaals stilgevallen aan de kant van de weg in Malawi. 1 keer zelfs tussen de wilde dieren, 40 graden in de auto. Airco werkte natuurlijk niet meer, kinderen op de achterbank. Nou, ik moet het plaatje niet verder maken, ik denk dat u het allemaal wel in uw hoofd heeft. Toen trouwens is de auto echt op gebed weer gestart. Dus we hebben gewoon gebeden. En toen, boom, deed hij het weer. Nou, konden we naar een veilige plek rijden. Halleluja. Momenteel staat de auto in de tweede grootste stad met een gesmolten cilinderzuiger. Nou, ik heb geen autotechniek gestudeerd, maar ik wist niet eens dat dat kon. Hè? Een gesmolten cilinderzuiger. Maar weet je, we hebben heel vaak echt wel aan de grond gezeten. Met name ik, want ik ben toch iets meer met de auto bezig. En dan kom je weer in zak en as thuis. En dan kijk naar die berg en dan denk je, wat zijn we toch ongelooflijk klein. Dat helpt om te relativeren. En dan denk je, waar komt mijn hulp nou echt vandaan? Niet van die berg, nee, helemaal niet. Van de God die berg gemaakt heeft. Van die God die oneindig veel groter is dan die berg en oneindig veel groter is dan mijn problemen. En daar mogen wij dan, dat is een goede herinnering. Die berg is een goede herinnering. God is groter dan alles wat wij hier meemaken. Halleluja. En het mooie is, het helpt ons te relativeren. Want kijk, onze broers en zussen in Malawi maken veel ergere dingen mee. Wij hebben kinderen die gezond zijn. We hebben het goed in Malawi. We zitten daar echt op onze plek. We voelen ons daar echt geroepen. En we weten dat God ons daar wil hebben. En er zijn zoveel mensen die zoveel ergere dingen meemaken. Het helpt ook om een stukje te relativeren. Dit vers vind ik zo mooi. Het is een beetje de geringe last. Een beetje oud, maar goed. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister. Die alles omvat en alles overtreft. En dat is zo mooi. Alles omvat en alles overtreft. Dat biedt hoop, mensen. Dat biedt heel veel hoop. Onze missie luidt, bouwen aan een hoopvolle toekomst. Dat betekent dat wij in Malawi mogen bouwen aan een herstelde gezondheid, herstelde levens. Maar uiteindelijk, het allerbelangrijkste, een herstelde relatie tussen ons en God de Vader. Herstelde relaties tussen ons en God de Vader. En ik wil nog 1 keer terug naar een van de eerste vragen die ik projecteerde. Als we te maken hebben met lijden, wijzen we vaak naar boven en zeggen we, waarom is er lijden in de wereld als u er wat aan kan doen? Maar zou het misschien kunnen dat God dat ook allemaal aan ons vraagt? Dat God het aan mij vraagt. Waarom is er lijden als jij er wat aan kan doen? als wij er wat aan kunnen doen. God heeft een heel duidelijk antwoord voor het ultieme lijden. Dat stopt. Dat is verlossing. Maar in het momentane, het lijden in het moment, heeft hij ook een antwoord. Wij mogen de handen en voeten van God zijn. Wij mogen helen, wij mogen helpen, wij mogen troosten en herstellen. Wij zijn geroepen om zijn liefde en zijn genade, zijn genezing, zijn gebed, om dat naar onze broers en zussen te brengen die in moeilijke tijden zitten. Wij mogen dat doen aan de andere kant van de wereld, maar je hoeft daar heus niet 8000 kilometer naar het zuiden te vliegen. Dat kan iedereen in zijn omgeving, dat is overal. Wij mogen Gods handen en voeten zijn om het lijden in het moment te verlichten. Om naast elkaar te staan, te bemoedigen, te bidden, te helpen en te troosten. En met die woorden wil ik zo eindigen en dat ook meegeven. Want Berea heeft ons enorm bemoedigd en enorm gesteund. Ik weet dat dat jullie kracht is. Ik weet ook dat de mensen achter in de zaal altijd zitten, klaarstaan. Voor mensen die zeggen, ik heb bemoediging nodig, ik heb genezing nodig, ik heb gebed nodig. Om voor die mensen te bidden. En dat is ik heb daar zelf ook heel vaak gestaan, bij Marianne, gebed ontvangend. Gebruik dat. Laat elkaar bemoedigen en bemoedig elkaar. Amen.